Staat er in de Bijbel zoiets als de eerste zullen de laatste zijn? Ken je die uitspraak? Kent iemand die uitspraak?
Ja. Oh, dan winnen wij dit seizoen.
Ja, geldt dat ook voor sportteams en zo? Hoe moeten we dat zien? En ik hoorde net van, ja, jij voetbalt.
Ja.
Snap jij die uitspraak? Snap je hoe dat...
Als het voetbal gaat, dan is het niet heel logisch.
Dan werkt het niet zo?
Nee.
Nee. Want?
Nou, meestal als je minder bent, dan win je niet vaak.
En dan sta je onderaan in de competitie, ja. En aan het eind word je dus nooit kampioen?
Nee.
Nee, dat gaat niet zo. En als je, als je bij een slechte club zit, met weinig geld, dan kopen ze ook geen goede spelers en zo. Sommige clubs worden daardoor dus geen kampioen. Maar wat betekent nou die uitspraak zoals die in de Bijbel staat? Staat het eigenlijk in de Bijbel? Ja, nu heb ik het al verklapt. Natuurlijk, het staat in de Bijbel.
Ga ik even zoeken?
Nee, je hoeft het niet te zoeken, want ik ga het zo van verklappen. Nou, wat betekent dat nou?
Is het niet zo dat als je zeg maar als eerste ergens om kunt vragen, dat je dan uiteindelijk de laatste wordt? Want zo ging het altijd vroeger.
Vertel eens.
Tenminste als kind dan, als je als eerste een koekje of zo vroeg, dan ging ze eerst de rest doen en dan de laatste. En dan word jij als laatste.
En wie deed dat? Jouw moeder?
Ja.
Dus die...
Ja, omdat je zeg maar als vragen was.
Langs nog een koekje.
Wie vraagt wordt overgeslagen. Zoiets was dat, toch?
Ja, wie niet vraagt, heeft gewoon nooit iets gekregen.
Wie door blijft zeuren, dan moet het meteen gebeuren of zo. Maar ja.
Daar komen er allerlei wijsheden naar boven die ik ook nog nooit gehoord had. Nee. Nee, die verzin je volgens mij nu zelf. Sint en Piet staat eronder. Het rijmt ook. Maar even serieus, weet iemand wat het wordt wel eens gezegd? Ja, Alice. Wat betekent dat? Waar staat het voor? Jouw antwoord was dus niet helemaal goed.
Ja, ik vond het wel leuk.
Oh, dan mag jij zo meteen ook antwoorden. Eerst mag Alice gokken.
Laat maar eerst gokken.
Ah, ja, oké, dan mag jij het weten. Ja, Anouk?
Wat zei zij?
Ja, want ik vond het goed zo.
Oh, jij voelt het zo goed. Ja, zo verduidelijk.
Ik ook niet. Wow. Niet
ja. Oh, wacht even, Emma gaat iets verstandigs zeggen. Wie het laatst geboren wordt, die krijgt het meeste geld, zoiets.
Moet je niet nog zeggen.
Nee, daar ben ik voor. Ja.
Wacht even, wat wou je zeggen, Emma?
Nou, kijk, bijvoorbeeld dat als je als laatste bij God komt, dat je eigenlijk nooit de laatste bent, maar gewoon ook een van de eerste.
En hoe moet ik dat zien?
Dat zeg ik toch,
hè? Oké, ja, dat is duidelijk. Ik moet niet verder vragen.
Even veel voor
Alice.
Iedereen.
Nou, ja, nu ben je toch aan de beurt. Daarna komt je net nog, hoor.
Die dan?
Nee.
Ja.
Zeg eens iets verstandigs.
Het heeft te maken als je zeg maar op het aardse leven zeg maar, gezien wordt als het beste, dat je dan niet per definitie voor God ook echt de beste bent. Maar dat je dan ook gewoon hetzelfde met iedereen en dus ook gewoon onderaan bent terechtkomen.
Ah, dat zit er heel dicht tegenaan.
Zin.
We gaan het lezen. Jeanette is op de hoek. Matteüs 19. Jullie hoeven verder niet te bladeren, dit is het enige wat je moet opzoeken. Nieuwe Testament, Emma. We beginnen bij vers 16. Peter gaat voorlezen.
Zag ik de
Bijbel? Pass me the Bible, please. 19
vers?
Vers 16.
Willen gaan in het koninkrijk van leven. Er kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: Meester, wat voor goeds moet ik doen om in het eeuwige leven te verwerven? Om het eeuwige leven te verwerven. Hij antwoordde: waarom vraag je me naar het goede? Er is maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden. Welke? Vroeg hij. Deze, antwoordde Jezus. Pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg geen vals getuigenis af. Toon eerbied voor je vader en moeder. En ook heb je naaste lief als jezelf. De jonge man zei: daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen? Jezus antwoordde hem: als je volmaakt wil zijn, ga dan naar huis. Verkoop alles wat je bezit en geef opbrengst aan de armen. Dan zul je de schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij. Na dit antwoord ging de jongeman neergeslagen weg. Hij had namelijk veel bezit.
Dankjewel. Jeanette. Het is geen moeilijke vraag. Er komt een jonge man, een rijke jonge man, komt bij Jezus... En die zegt, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te krijgen? Wat is het eeuwige leven? Want dat zijn twee woorden die je misschien wel makkelijk makkelijk kan uitspreken. Maar wat is dat eigenlijk?
Dat is het leven na het aardse leven.
Ja, en hoe lang duurt dat?
Heel
lang.
Eeuwig.
Het eeuwige leven. Hint.
Ja. Ja, hint, inderdaad. Er zijn twee dingen. Hè. Je hebt eeuwig leven en je hebt eeuwig dood. Er zijn twee keuzes. Twee uitkomsten, mogelijke uitkomsten later. Als je boven komt. Als je voor God komt, zijn er twee uitkomsten. Eeuwig leven. En dan ben je bij God in de hemel. Of eeuwig niet leven. Dan ben je eeuwig dood. En deze jongen die komt naar Jezus toe en zegt, wat moet ik nou voor goeds doen om eeuwig leven te krijgen? Kortom, hoe kom ik in de hemel? Wat moet ik doen? En dan zegt Jezus, als je dat leven wil krijgen, houd je dan aan de geboden van God. En dan leest hij er een paar voor, of dan zegt hij er een paar. En dan moeten jullie eens kijken of jullie die ergens van herkennen. Hij zegt, pleeg geen moord, pleeg geen overspel. Steel niet, leg geen vals getuigenis af, toon eerbied voor je vader en moeder, en ook, daarbovenop nog, heb je naaste lief als jezelf. Die eerste vijf, waar ken je die van?
10 geboden.
Ja, maar waarom zegt Jezus nou niet alle 10 geboden, maar juist die 5?
Omdat er een hele hoop zijn gegeven voor hem. Oh, dat moet
nog
komen.
Ja.
Dat waren maar die 10 geboden waren specifiek voor dit volk toen. En niet echt.
Ja, maar hij noemt er maar 5.
Ja,
dat waren de eerste 5 of zo?
Het waren de tweede 5.
Oh. In de buurt.
Ja, inderdaad. Hij noemt de helft. En dat doet hij eigenlijk ook om een beetje aardig te zijn voor die jongen. Die andere, daar was die jongen waarschijnlijk niet zo goed in. Deze 5, daar houdt hij zich aan. En dan kan die jongen ook zeggen, ja, daar houd ik me aan. En vervolgens zegt hij, maar dat lijkt me niet genoeg, wat moet ik nog meer doen? En dan zegt Jezus wat?
Ik moet alles verkopen.
Ja, alles verkopen. Wat houdt dat in? Waarom zou hij dat moeten doen?
Om de laatste te zijn.
Ja, jij springt naar een conclusie waarvan je... ik heb ergens een touwladder neergehangen en ik klim in die touwladder. Nee, zo ver zijn we nog niet. Dat is wel een slimme zet. Zo van, oké, klaar, amen, klaar. Nee, zo snel gaat het niet. Niet gelijk naar de conclusie springen. Nee, dat is niet zo. Jezus zegt, verkoop alles wat je bezit. Geef de opbrengst aan de armen. Even kijken hoor. En kom dan terug naar mij en volg mij. Dat is het belangrijkste. Wat Jezus eigenlijk zegt is, we gaan nu even kijken naar die eerste 5 geboden. Die tweede 5 die zijn redelijk makkelijk. Pleeg geen moord. Ik denk dat jullie allemaal nog wel kunnen zeggen vandaag dat dat gelukt is.
Nee. Al die dieren.
Pleeg geen overspel. Nou, jullie zijn niet getrouwd, dus dat is ook gelukt. Steel niet. Oeh. Is dat gelukt, dames en heren?
Wacht eventjes. Overspel kan het groot zijn als je gewoon een vriendin hebt.
Nee, want overspel is alleen maar als je aan het trouwen bent, getrouwd bent.
Dan is
het ontucht, dat is iets anders. Steel niet, is dat gelukt? Want jullie praten er wel zo overheen. Even eerlijk. Leg geen vals getuigenis af.
Telt het ook in spellen?
Nou, als het de bedoeling is bij zo'n spel dat je elkaar een beetje aftroeft, natuurlijk telt dat niet. Het gaat vooral om echte dingen elkaar verlinken en dat het niet waar is. Volgens mij kunnen wij allemaal zeggen, nou, dit gaat best redelijk goed.
Ik ben 8 jaar en ouder.
Ja. Hey, de laatste. Ja, inderdaad. De laatste. Heb eerbied voor je vader en moeder.
Maar
pijnlijk.
Die regel, als je ouders je mishandelen of zo, dan kan je dat kiezen.
Dat detail wilde ik nu even niet in, maar daar mag je wel over komen praten. Maar dat bedoel je niet natuurlijk. Dat is wel lastig. Want je kunt ook eerbied hebben voor iemand die je mishandelt. Alleen, dat is iets heel ingewikkelds.
Nou, maar is het dan gewoon biologisch? Gewoon, het kunnen misschien ook oom of tante zijn of zo. En dan kun je ook als ouders zien.
Ja, maar zij had het juist over. Stel je voor dat je ouders je nou mishandelen. Hoe moet je daar dan mee omgaan? Mag je die dan doodschieten?
Nee,
nou ja, zo makkelijk. Ik bedoel, die conclusie is snel getrokken. Maar wat moet je daar nou wel mee doen?
Maar in dat geval ook zijn 2 regels van niet doden. En Naar mijn moeder.
Ja.
Maar dat mag ook niet.
Ja, maar ja, dan zeg je, zij hebben eerst dus, wat fout gedaan.
Maar er zit ook nog iets tussenin, hè? Tussen doodmaken en eerbied.
Ja, inderdaad. Ja, maar ik doe het expres een beetje overdreven.
Ja.
Want het is best lastig, want soms kom je er wel eens tegen en denk je, ja, moet ik hier, hè, laat ik zeggen, respect hebben? Dat is maar net hoe je dat uit. En dat is heel lastig, want soms dan doen mensen jou dingen aan. Waarvan je eigenlijk zegt, ja, dat zou ik ze moeten vergeven, maar ik kan het niet zo snel, niet zo makkelijk. Dat heeft ook, met je ouders, die zijn nog anders dan andere mensen. Ja, ze blijven altijd je ouders. Je kan niet zomaar zeggen, nu ben je niet meer mijn vader. Ja, nu ben je niet meer mijn moeder. En dat gaat ook andersom niet. Jij bent niet mijn kind. Ja, ze kunnen wel hun best doen en je gewoon in de steek laten. Maar ze hebben wel een verantwoordelijkheid. Ja. Dit is een heel moeilijk onderwerp. Is lastig. Want in sommige situaties doen mensen elkaar dingen aan. En hoe moet je dat dan vormgeven? Hoe moet je respect hebben voor iemand die de boel belazert? Ja. Iemand die de hele boel in de war schopt. Iemand die alleen maar aan zichzelf denkt. Iemand, laat ik geen gekke dingen noemen.
Dat is moeilijk.
Dat is moeilijk, ja. Maar dat is je opdracht.
Soms heb je daar wel elkaar. Heel steun aan elkaar. Dat je dan. Soms kan je iemand in vertrouwen nemen of zo. Je kerk of iemand die je goed kent. En kun je er dan over spreken samen. En zo, toch?
Ja. Inderdaad. Nou,
hoe je het moet oplossen, dat is per geval natuurlijk.
Het is heel lastig. Want je hebt soms wel eens gelijk. Maar als iemand iets doet wat strafbaar is, dan mag je hem wel aangeven, ook al is het je vader. Ja. Of je moeder. Ja. Ja, dat is nog wel lastig. Want is dat dan eerbied richting je ouders? Ja. Als je ze aangeeft bij de politie?
Ja, maar je hebt
of is dat zelfbescherming?
Het is voor hun toch?
Ja. Wat zeg je?
Het lijkt me voor hun ook niet goed om daarmee door te gaan.
Nee, maar ja, dus, ja, dan zitten ze misschien 10 jaar in de bak.
Ja,
ja, daar leren ze van, ja, misschien wel.
Maar sowieso, je kunt ook gewoon dat doen terwijl je nog wel eerbied voor hem hebt.
Ja, nou ja, nu snap je de combinatie. Ik denk dat je dat wel begrijpt. Ja. Je kan eerbied voor iemand hebben terwijl je hem niet aardig vindt. Je kan ook iemand die jou niet wil zien nog steeds als vader of als moeder zien, ook al laat ze je in de steek, door te zeggen, nou, ik kom toch op bezoek bij je. Ik, van mijn kant gaat het niet stuk, want je blijft mijn vader. Je blijft mijn moeder. Even terug naar het verhaal, want anders kom ik natuurlijk nooit aan het eind. Want deze jongen had een hele simpele situatie, want die zei namelijk, ja, maar dat doe ik. Maar dat kan nooit genoeg zijn, want dat is zo weinig. Daarmee kan ik nooit in de hemel komen. En toen zei Jezus, nou nee, inderdaad, dat is niet genoeg. Er moet meer gebeuren. En eigenlijk gaat hij dan terug naar die eerste 5 geboden. En dat begint met, heb God lief boven alles. Jezus zegt eigenlijk, geef alles op en volg mij. Geef alles op en volg mij. Nou, dan denk je aan wat je allemaal hebt. Zou je dat doen? Want jullie zijn best rijk met z'n allen. Als je bekijkt op de wereldbevolking, hoe jullie erbij zitten en wat je van kleren aan hebt en hoeveel zakgeld je krijgt, dan horen jullie bij de bovenste 10% van de hele wereld. Ook al krijg je nu maar zakgeld. Er zijn 90% van de mensen in de wereld zijn armer dan jullie. Misschien nog wel meer. Dan doe ik nog wel voorzichtig. En hij zegt eigenlijk, Jezus zegt tegen hem, ja, volg mij. Als je dat doet, nou ja, dat lukte niet. Want kennelijk was er iets belangrijker dan God volgen, namelijk zijn geld. Hij had erg veel geld. Misschien had hij wel verschillende huizen, gaf hij elke week een feest, weet ik veel wat. Dat kan je dan niet meer doen. Dan lees verder. Jezus gaat het uitleggen aan zijn leerlingen. Wie gaat het lezen? En Jan Olaf. Vanaf 23 volgens mij. Ja.
Jezus wendde zich tot zijn leerlingen. Ik verzeker jullie, slechts met grote moeite zal een rijk het koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens. Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan. Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen, wie kan er dan nog gered worden? Jezus keek hen aan en antwoordde hun, bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.
Oké. Hier zie je dus ook dat het eeuwig leven krijgen, dat is hetzelfde als het koninkrijk binnengaan, dat is hetzelfde als gered wordt. Dat staat allemaal in diezelfde zin. En hoe kom je daar? Nou, je moet je aan de geboden houden. En dan zeggen die discipelen, ja, maar dat kan helemaal niemand. Hoe moet dat? Niemand kan zich aan al die geboden houden. Hoe moeten we nou in de hemel komen? En dan zegt Jezus, nee, inderdaad, jullie kunnen dat niet, maar bij God kan alles. En dan hoor je die discipelen zeggen, gelukkig. Er is dus een manier. En dan hierna vraagt Petrus, maar hoe zit het dan bij ons? Want ik had een bloeiend vissersbedrijf en een boot. En die heb ik op het strand laten liggen en ik ben achter u aangegaan. Lees maar verder, vers 27.
Daarop vroeg Petrus, wij hebben alles achtergelaten en zijn u gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?
Kortom, wat krijgen wij?
Jezus zei tegen hen, ik verzeker jullie. Wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie, die mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de 12 tronen en recht spreken over de 12 stammen van Israël. En ieder die broers of zussen, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en krijgt deel aan het eeuwige leven. De vele eerste zullen de laatste zijn en vele laatste de eerste.
Dankjewel. Dus Petrus die vraagt, nou, ik heb mijn boot laten liggen op het strand. En Matthäus die zegt, ik heb mijn bloeiende tolhuisje, waar ik altijd overal van iedereen geld kreeg, omdat ik belasting moest innen, heb ik achtergelaten. En zo waren er meer. Wat krijgen wij? En Jezus zegt, nou, als ik koning word in Israël, als ik koning word voor 1000 jaar, jullie zullen dan op een troon zitten, naast mij. Wauw. En jullie zullen rechters zijn om recht te spreken over de stammen van Israël. Dus eigenlijk zullen jullie regeren als simpele vissers over dat volk. Iedereen die om mijn naam bepaalde dingen achterlaat in zijn leven, die krijgt deel aan het eeuwig leven, dat zegt Jezus. En je krijgt ook nog dingen terug. Alleen niet hier, maar boven. Een schat in de hemel noemde hij het bij die rijke man. En dan zegt hij erachteraan, vele eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste. Wie snapt er nu hoe dat werkt? Of snap je het nog steeds niet? Want het is voor mij een soort raadsel. Waarom zegt hij dit nou achter dit verhaal aan? Het staat zomaar ineens achter dat verhaal aan.
Ja, want er staat verder helemaal niet iets. Gewoon een soort telling van, nou ja, gaat eerst of jullie eerst. Of, het staat alleen maar dat Israël dus blijkbaar nog beneden is en zij boven. Zo.
Ja, maar er staat helemaal geen aanwijzing in van waar het nou eigenlijk op slaat, die eerste en die laatste. Hij zegt, wie er voor mij iets achterlaat, wie zich aan de geboden houdt, en dat tweede stuk, hè, wie mij volgt, nou die kan in de hemel komen, vele eerste zullen de laatste zijn en de laatste de eerste.
Is het niet zo van als je dingen achterlaat, dat je dan voor de wereld de laatste bent en voor God dan de eerste?
Ja, je kunt laatste en eerste inderdaad op een heleboel manieren opvatten. Hè? Je kan zeggen, Haantje de Voorste, die is de eerste, die staat eerst in de rij. Hè? Die krijgt het eerste. Of iemand die het vroegst is opgestaan, die is er het eerste. Of, hoe kunnen meer eerste zijn? Eerste doordat je het meeste punten gehaald hebt. Of eerste doordat je het hardst gewerkt hebt.
Het meeste hebt achtergelaten.
Eerste doordat je het meeste hebt achtergelaten. Dus eigenlijk, hoe rijker je bent, hoe meer je eerste kunt worden, dan moet je eerst wel heel erg laatste worden, alles weggeven. En daarna word je misschien wel eerste. Zo werkt het allemaal op een of andere manier niet.
Maar er staat ook in de Bijbel dat de kinderen, profetieën wouden uitspreken, maar dat ze dat niet mochten of konden volgens anderen. Maar juist de kinderen wel God gebruiken.
Ja. Ja, inderdaad. Dat de mensen op een gegeven moment zeiden van, nou, jullie moeten je mond houden, mag je niet meer zeggen, Hosanna is de zoon van David. Hosanna, de zoon van David, toen hij de stad binnenkwam. En toen moest hij in de tempel verschijnen. En daar zouden ze het gaan discussiëren of dat nou gezegd of niet gezegd kon worden. En de kinderen die zeiden dat toen nog. En de volwassenen hielden hun mond al, dat klopt. Maar daar gaat het niet helemaal om. Wat er eigenlijk gebeurt is, eigenlijk legt hij hier, net als ik net, van tevoren eigenlijk hangt hij die touwladder uit. Van nou, dit is ongeveer de oplossing, maar jullie snappen hem nog niet. Hij gaat het pas later uitleggen. in hoofdstuk 20. En dan moet je goed opletten. Die hoofdstuknummers die in de Bijbel staan, die stonden er vroeger niet. Dus eigenlijk horen die twee verhalen gewoon bij elkaar. Hoofdstuknummers zijn later verzonnen. Ook versnummers, die bestonden gewoon niet. Alles stond gewoon achter elkaar geschreven in zo'n boek.
Het is namelijk dan makkelijker om het op te zoeken.
Nee. Juist.
Een soort woordenboek.
Maar ze moeten ergens kiezen waar begint een hoofdstuk. En soms begint een hoofdstuk dus zoals hier, midden in het verhaal. Dus je mag nooit ophouden waar het hoofdstuk ophoudt. Je moet er altijd flink omheen lezen. Hoe meer je er omheen leest, hoe duidelijker het misschien wordt wat het betekent. Hoofdstuk 20, vers 1. En wie gaat het lezen? Alice.
Het is dus het koninkrijk van de hemel als een landheer die er bij het ochtendgloren op uittrok om dagloners voor zijn wijngaard te zoeken. Nadat hij met de arbeiders een dagloon van een denarii overeengekomen was, stuurde hij hen naar zijn wijngaard. 3 uur later trok hij er opnieuw op uit. En toen hij anderen werkloos op het marktplein zag staan, zei hij ook tegen hen, gaan jullie ook maar naar de wijngaard. De betaling zal rechtvaardig zijn. En ze gingen erheen. Rond het middaguur ging hij er nogmaals op uit en 3 uur later weer en handelde als tevoren. Toen hij tegen het 11e uur van de dag nog eens op weg ging, trof hij een groepje dat er nog steeds stond. Hij vroeg hen, waarom staan jullie hier de hele dag zonder werk? Niemand wilde ons in dienst nemen, antwoordde ze. Hij zei hen, gaan jullie ook maar naar de wijngaard.
Oké, even een kleine pauze. Vorige keer hadden we het over klokkijken gehad in de Bijbel. Ja, je ziet er schattig uit zo met al dit licht. Hey, hoe laat was die man op die markt geweest? Wat is trouwens een dagloner? Wie weet dat?
Iemand die je maar voor 1 dag betaalt.
Die je voor?
Die je maar voor 1 dag betaalt.
Ja, maar ik krijg voor 1 dag werk ook altijd maar 1 dag betaald.
Ja, zeg maar dat je na een dag ook weer kan stoppen.
Ik krijg geen 13.
Ja, hij heeft geen vast contract. Dit is echt iemand die staat elke dag op de markt. Zo van, oké, nou ik ben beschikbaar en ik hoop dat er iemand langskomt die mij dan voor 1 dag werk aanbiedt. En het loon wat zo iemand kreeg was ook precies genoeg om in leven te blijven. 1 denarii, dat was het gangbare loon. Daar kon je dus van eten, maar meer ook niet. Daar kon je niet van sparen, dat was niet echt veel. Die was echt het laagste van het laagste. En geen vast contract, altijd onzeker. Dus je moest ook zorgen dat je er op tijd was. Want anders dan, dan liep je wat mis. Je moest aardig kijken. Want als je niet aardig tegen die baas keek, dan nam die gewoon een ander. Die man die kon gewoon elke keer kiezen. Oh, ik heb sterke mannen nodig, ook weer handige nodig. Je moet zorgen dat je handig bent, sterk. En je staat daar dus elke dag. Nou, vorige keer hadden we over die uren. In een andere vertaling staat er ook echt bij op welke uren dat was. In deze vertaling komen er maar een paar uren voor. Maar het ochtendgloren, hoe laat is dat in Israël, in de Bijbel?
6 uur,
heel goed, ja. Dus om 6 uur, bij het ochtendgloren, staat die man op de markt en gaat hij dus...
Als de zon opkomt.
Ja, gaat hij mensen meenemen. Ja, het heeft niks te maken met Glorix. Als de zon opkomt, inderdaad. En vervolgens komt hij nog een keer 3 uur later. Hoe laat is het na 3 uur dan? Oh, jij mag alles zeggen dan.
9 uur.
9 uur 's ochtends.
12 uur.
En 12 uur, en dan?
6 uur.
Nee. 11 uur.
Oh, dat is... 5 uur dan.
Ja, 5 uur. Dus 5 uur. Dus, want de werkdag was van 6 tot 6. Dus hij komt om 6 uur 's ochtends, 9 uur 's ochtends, 12 uur tijdens lunchtijd. Dan komt hij om 3 uur nog een keer mensen halen en die neemt hij mee. En om 5 uur. Dus even voor 5 uur komt hij nog een keer langs die markt. Staan er nog steeds gasten en die staan nog steeds niks te doen.
Krijgen die dan allemaal hetzelfde loon?
Daar was ik nog niet in het verhaal.
Rustig.
Jij hebt goed opgelet op de zondagschool. Het is niet eerlijk, zegt dan ook nu.
Ja, dan wil ik ook maar 3 uur werken dan.
Ja, nou.
Hetzelfde.
We lezen verder, Alice, want Anouk kan het niet meer inhouden nu. Vers 8.
Toen de avond gevallen was, zei de heer van de wijngaard tegen zijn rentmeester, roep de arbeiders bij je en betaal hun het loon uit. Begin daarbij met de laatste en eindig met de eerste. En zij die er vanaf het 11e uur waren, kwamen naar voren en kregen ieder een denarii. En toen zij die als eerste waren gekomen naar voren stapten, dachten ze dat zij wel meer zouden krijgen. Maar ook zij kregen ieder die ene denarii.
Niet eerlijk.
Toen ze die in handen hadden, gingen ze bij de landheer een beklag doen. Die laatste hebben 1 uur gewerkt en u behandelt hen zoals u ons behandelt, terwijl wij het onder de brandende zon de hele dag hebben volgehouden. Hij gaf een van hen ten antwoord, beste man, ik behandel je toch niet onrechtvaardig? Je hebt toch ingestemd met het loon van 1 denarii? Neem dan aan wat je toekomt en ga. Ik wil aan die laatste nu eenmaal hetzelfde betalen als aan jou. Of mag ik met mijn geld niet doen wat ik wil? Zet het kwaad bloed dat ik goed ben.
Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste.
Ja, dit is dus de uitleg, hè? Zo zullen de laatste de eerste zijn en de eerste de laatste. Nou gaan we kijken of we dat er ook uit kunnen halen. Want Anouk zegt, dat is niet eerlijk. Ja, dat is heel grappig. Dit wordt verteld naar aanleiding van de vraag van Petrus. En wij dan? Ik heb mijn boot achtergelaten. Hoe ben ik er dan aan toe? En Jezus vertelt dit verhaal nadat, eigenlijk als antwoord op die vraag.
Maar is dat eigenlijk ook hetzelfde als iemand die heel zijn leven ook christen is en heel zijn leven moeilijk heeft gedaan om God te volgen? En iemand die op het laatste moment, 10 minuten voordat Jezus terugkomt, ook gaat geloven?
Nou, daar komen we zo meteen op.
Ja.
Rustig aan.
Ja, rustig aan. Ja.
Maar het is toch ook zo dat hoe korter je gelooft, hoe makkelijker het is om te blijven geloven.
Nee.
Maar hoe meer je weet, dan is het toch moeilijker om te geloven?
Nee, hoe meer je weet, hoe makkelijker het wordt.
Nee.
Natuurlijk wel. Hoe meer je van God te weten komt, hoe makkelijker het is, hoe beter je hem kent.
Ja, want jij wil denken dat je meer meemaakt. Als je aan het twijfelen zou kunnen maken.
Ja, dat heeft te maken met volhouden.
Als je toevallig net gaat geloven vlak voordat hij terugkomt, dan heb je natuurlijk niet echt veel te testen.
Ja, je bedoelt eigenlijk van nou... Jij zegt, nou, ik bekeer me tot God en ik val dood neer. Poef, dat is net op tijd. Ja, dat was het makkelijkste wat je kan hebben natuurlijk. Dat snap ik ook wel.
Je strijd.
Ja. Ik wil dit nog even overslaan. Ik kom er zo meteen. Nee, het maakt niet uit. Die mensen die waren er om 6 uur en om 9 uur, om 12 uur, om 3 uur en om 5 uur. En de betaling was om 6 uur 's middags. Wordt er dan gekeken naar hoe lang je gewerkt hebt bij deze beloning? Nee. Wordt er gekeken of je op tijd was op de markt? Nee. Maakt er helemaal geen hol uit. Of je nou op tijd... Zie je voor, er was iemand die had zich verslapen die ochtend. Die mocht ook gewoon komen. De beloning was afhankelijk van de goedheid van die man. Iedereen kreeg precies ook wat hij nodig had. Want stel je nou voor dat die laatste 1/8 dagloon hadden gekregen. En dan konden ze niet eten. Dan zou je Anouk zeggen, dat is eerlijk, want ze hebben ook geen hol uitgevreten. Ze hadden niks gedaan. Maar ze kregen dan wel te weinig. Nou moet je even terugdenken, nou was er een dagloner. Een dagloner, dat was een soort niemand. Dat was iemand die stond elke dag op de markt. En die andere man, die dus mensen kwam zoeken... Die had het werk, die had al het geld. Nou zie je hier dat die dagloner die gaat bij die eigenaar zijn beklag doen. Die begint de klacht in te dienen. Moet je je voorstellen dat jij als uitzendkracht bij een groot bedrijf gaat werken. En je bent 1 dag in dienst, je bent voor 1 dag gehuurd. En aan het eind van die dag begin je daar bij de directeur te klagen. Zij hebben meer dan ik gekregen. Terwijl je precies kreeg wat je afgesproken had.
Oh, goed idee. Je moet gewoon daar zo zijn, dan moet je overal een uurtje werken of zo. En dan krijg je ook...
Jij hebt het nog steeds niet begrepen. Maar let maar op. Die ene die als eerste mee mocht, die was aan het begin van de dag, liep die zo achter die landheer aan. En er stond die andere die er om 5 uur nog zouden staan, stond die, ik mag lekker wel mee. He, toen stond, die had werk en die andere hadden niks. Hij was aan het eind van de dag zei hij, wat zou ik eigenlijk meer dan ik? Ik heb hard gewerkt, maar in het begin van de dag was hij heel blij met hetzelfde. Nou moet je het zo voorstellen, stel je voor dat dit nou over de hemel gaat. He, want het staat in dit verhaal.
Iedereen is gelijk.
En dan is die eigenaar, die 's ochtends langskomt, is God zelf. En die gaat mensen uitnodigen, die haalt mensen naar binnen. En de rentmeester is Jezus, die moet iedereen... de beloning geven. Zou je nou, als je in de hemel was, Anouk, nu richt ik me even tot jou, een klacht indienen bij God, dat er iemand anders ook was, omdat hij maar 1 minuut geloofd had. En niks uitgevreten had.
Dan denk ik alleen maar, jippie, wat fijn dat hij ook gelooft. Dan.
Terwijl jij het misschien zo moeilijk had gehad. Je hebt zo je best gedaan. En dan komt er iemand, zo'n klaploper, en die heeft het geluk dat hij het op het juiste moment, net op het laatste moment, snapt. Monique?
Ja?
Vind je het eerlijk?
Dat weet ik niet.
Zou je een klacht durven...
Ik denk dat ik het eerst moet meemaken, ik kan daar geen uitspraak
over. Oké, zou je een klacht durven indienen bij God zelf?
Zakelijk.
Als je helemaal in de hemel bent, dan merk je toch niks van.
Als je één keer in de hemel bent, ja, dan krijg je hebt gekregen wat je wilde.
Ja, dan
Je mocht in de hemel. Ik wil dat hij niet in de hemel is. Want hij heeft dat en dat gedaan. En ik wil dat jij er ook niet bent. En jij kwam altijd te laat. Dus jij mag ook niet in de hemel. En jij staat altijd te gapen als ik een verhaal vertel. Dus jij mag ook niet in de hemel. Denk je dat het zo gaat?
Jij herkent toch
niet? Nee, gelukkig niet.
Ja, jij herkent mensen wel, ja.
Jawel?
Ja, Bram. Dus pas maar op. Wat?
Iedereen is daar gelijk.
Ja.
Alles is me openlopen.
Ik denk dat niemand zal klagen als hij in de hemel binnenkomt.
Die heb ik nog nooit gezien. Ik ben wel
benieuwd. Maar als we in de hemel komen, dan is er allemaal een nieuw lichaam al meteen.
Ja, maar daar heeft er niks mee te maken.
Nee, maar ook een andere gedachte misschien.
Nee, ik zal het uitleggen. Let op. De context van het verhaal is dat Jezus gaat antwoord geven op die vraag van hoe kom ik in de hemel? Bram? Berend? Wat was er, Bram? Vertel het maar dan.
Nee. Ja, mijn opa noemde me altijd opa's voorsteen. Ja. Opa. Die ik nooit heb gekend. Maar stel je voor, die zie je dan een keer. Want ik herken hem wel van foto's.
Hé, hey, joh, noemde me altijd voorsteen.
Ja, waarom zou dat niet kunnen?
Maar, jawel, maar daarom zouden we in te lachen. Dat zou je lekker.
Ja, inderdaad, dat wilde ik weten. Dus je komt dan opa's voorsteen tegen misschien, ja.
Dat zou wel leuk zijn.
Dus. Even terug naar het verhaal, Bram. De context van het verhaal is, Jezus legt uit, hoe kom ik in de hemel? En dan geeft eerst eens antwoord, je moet de geboden houden. En dan zeggen die mensen, dat kan toch niet? En dan zegt Jezus, nee, dat klopt, want dat is een soort wonder. Het gaat op een andere manier dan je denkt. Het is namelijk afhankelijkheid van hoe goed God is en zijn rechtvaardigheid en zijn genade. De les is eigenlijk dat iedereen evenveel krijgt, namelijk precies wat je nodig hebt. Het eeuwige leven, het koninkrijk binnengaan of gered worden. En dat gebeurt dus niet omdat je het verdiend hebt, omdat je zo je best gedaan hebt, of door iets wat je maar gedaan hebt, maar alleen omdat God zegt, ik geef jou dat. Het heeft dus niets te maken met wat je hier doet. Als je dus zegt, de eerste en de laatste, die zijn, de eerste zullen de laatste en de laatste zullen de eerste zijn, dan betekent dat eigenlijk dat de eerste en de laatste gelijk zijn. Je kan ze verwisselen. Iedereen is gelijk, dat is wat het betekent. Het maakt dus helemaal niet uit hoe hard je je best doet. En dan zeg je van, nou, dan hoef ik dus helemaal mijn best niet meer te doen.
Motiverend, zeg maar.
Nee? Nee, het komt er eigenlijk op neer dat je niet je best moet doen om in de hemel te komen.
Maar
je moet wel God volgen. Want ja, Jezus zegt, je moet je aan de geboden houden. Maar op een andere manier zegt hij ook van, ja, maar door je aan de geboden te houden, dat is niet genoeg. Hij zegt ook, nee, je moet iedereen lief hebben, net als jezelf. Dat zei hij erachteraan. En je moet mij volgen. Dat zijn die twee dingen. Daar komen we zo meteen op terug.
Mag ik nog iets vragen?
Ja, altijd.
Mensen zeggen nu wel eens van, joh, ik heb nog geen zin meer in God te geloven. Ik ga wel eerst eens even dit en dit en dit doen. En daarvan genieten. En dan pas ga ik wel een keer... in God geloven.
Ja, daar hadden wij vroeger een soort stripverhaaltje van. Dat zag je heel vaak, maar dat is echt in de vorige eeuw. Dat was, ik ben te jong om in God te geloven. Ik ben te verliefd om in God te geloven. Ik ben te druk om in God te geloven. Ik ben te slim om in God te geloven. Ik ben...
Te dom?
Nee, te dom niet. Nou ja, te druk. Op een gegeven moment was het, de laatste was, te laat. Het was te laat. Ja, er moet een tijd komen dat je dat besluit neemt. Als jij, dat is hetzelfde als op de treinrails gaan staan. Hè? Hoeveel manieren zijn er om dom dood te gaan?
So many dumb ways to die.
Ja, dat is eigenlijk wat je hiermee doet. En je weet nooit wanneer het afgelopen is. Dus hoe lang durf jij die beslissing uit te stellen? Dat je echt voor God gaat. Hoe lang durf je te zeggen, nee, ik doe het allemaal zelf wel. Ik ga eerst, ga ik dit en dan ga ik dat en dan ga ik dat. En als ik dan... ja, stel, als ik dan 30 ben, dan ga ik God volgen, dan ga ik het doen. Stel je voor dat je geen 30 wordt.
Stel dat hij dan op de net, dan ben je dus net te laat.
Stel je voor dat hij eerder terugkomt en die zegt, wie ben jij?
Dan ben je net te laat.
Ja.
Niet houden.
Dat is jammer.
Misschien. Maar wat je doet, dat heeft nog wel enig impact hoor. Want het is dus niet zo dat ik nou zeg van nou, al die dingen die je zou kunnen doen... Die zijn waardeloos? Nee, zo is het niet. We lezen even verder. En wie leest het dan? Karen, vers 17. Er komt even een tussenspel. Jezus kondigt even wat goede nieuws aan. Dramatisch.
Was je klaar met je zin? Want er ging omhoog namelijk.
Ja, dubbele punt.
Omhoog naar beneden.
Onderweg naar Jeruzalem nam Jezus de 12 leerlingen apart. Hij zei tegen ze, we zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoogpriesters en de schriftgeleerden die hem ter dood zullen veroordelen. Ze zullen hem uitleveren aan de heidenen, die de spot met hem zullen drijven en hem zullen geeselen en kruisigen. Maar op de derde dag zal hij worden opgewekt uit de dood.
Oh, kijk, nou, dat is allemaal, je zal er toch bij zijn, dat iemand zegt, nou... Stel je voor dat je met Jezus meeloopt en je bent al 3 jaar onderweg en je gaat naar Jeruzalem. Hij zegt, nou, ik ga nu naar Jeruzalem, maar dan daar word ik ter dood veroordeeld. En ik word gekruisigd en ik ga dood en op de derde dag sta ik op. Goed nieuws. Daar ben je klaar mee. Dat is dan waar je alles voor hebt achtergelaten. Sta je met je vissersboot, je voetbalclub, je hebt alles opgegeven. En dan eindigt het zo. Nou is er nog iemand bij. Lees maar verder. Dat is de moeder van de zonen van Zebedeus. En die dacht, nu moet ik snel zijn.
Daarop kwam de moeder van de zonen van Zebedeus met haar zonen naar hem toe. Zij viel voor hem neer om hem een gunst te vragen. Hij vroeg haar, wat wilt u? Zij antwoordde, beloof me dat deze twee zonen van mij in uw koninkrijk naast u mogen zitten. Eentje rechts van u en de ander links. Maar Jezus zei tegen hun, jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik zal moeten drinken? Ja, dat kunnen wij, antwoordde ze. Toen zei hij, uit mijn beker zullen jullie inderdaad drinken, maar wie er rechts en links van mij zullen zitten, dat kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie mijn vader zij heeft bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers.
Oké. Dus die moeder die denkt... Het is slechte nieuws. Het is bijna afgelopen. Nu moet ik snel zijn. Nu moet ik voor mijn kinderen de hoogste plaats proberen te regelen. Dus die komt naar Jezus toe. En die zegt... kunnen wij die twee tronen, stoelen in de hemel naast u reserveren voor mijn zoons? Want die hebben zo hun best gedaan.
Goedemiddag. Ik heb gereserveerd.
Ja, ik heb gereserveerd, ja.
Welke naam?
Maar er zijn wel plaatsen gereserveerd, Berend, in de hemel.
Ja, voor iedereen.
Voor iedereen die Jezus volgt, zegt Jezus, dan ga ik een plaats voor gereed maken. Dus er zijn wel plaatsen gereserveerd. Alleen, welke plaats precies waar is, dat bepaalt Jezus zelf niet. Dat zegt hij hier, dat bepaalt God de Vader.
Is het dan ook nog in de loop der jaren dat je steeds meer aan Jezus gaat denken, dat je huis steeds een stukje groter wordt?
Nee, ik krijg wat je nodig hebt, toch?
Dat weet ik niet, hoe dat zit. Of jij een groot of een klein kamertje krijgt of zo. Hoe dat werkt, weet ik niet.
Word je uit je huis te nemen?
Uit, Jezus maakt een plaats gereed, maar de Vader bepaalt waar die is. Maar nou gebeurt er iets geks. Nou heeft Jezus dat hele verhaal uitgelegd van die landarbeiders. Waarom worden die andere leerlingen nou boos? Want die hoorden dat verhaal. Die moeder die ging zeggen, nou mogen mijn zoon naast u zitten in het koninkrijk. En Jezus zegt, nou dat bepaal ik niet, dat regelt mijn Vader. En toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Waarom? Peter. Of iemand anders met psychologisch inzicht. Waarom werden die gasten boos?
Ze waren toch allemaal mensen. Zij dachten, wat? Wij waren toch dicht bij Jezus? Zij mochten toch eerst? Of niet? Dat denk ik.
Ja, waarom waren ze dan boos? Zij wilden zelf daar zitten.
Dat denk ik. Ze mogen daar naast hem zitten, toch? Met die 12
tronen. Ja, maar dat waren 12 tronen. Maar als Jezus in het midden zit, dan kun je dus de hoogste plaats is naast hem. Als jij het vers van hem af zit, dat is de laagste plaats.
Maar iedereen is gelijk. Ja.
Dat hadden ze dus net kunnen begrijpen, maar dat hadden ze dus niet begrepen, hè, hier.
Dan doen ze dus elke dag een stukje wisselen.
Ook. Ja, zo roulatie, ja. Inroosteren. Nee, maar wat jij nu zegt, jij hebt dus het verhaal begrepen, maar zij hadden dat verhaal dus kennelijk niet begrepen, want ze werden hier boos om. En ze zei, ja, maar wij willen de hoogste plaats.
Ja, het is in de kleuterklas.
Hulpje
van de hulp in,
ja. Ja, hulpje van de week. Karen, lees verder. Ze wilden dus zelf nog steeds op die hoogste plaats. Ze hadden het niet begrepen. Ja.
Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op de twee broers. Jezus riep hen bij zich en zei, jullie weten dat de heersers hun volken onderdrukken en dat leiders hun macht misbruiken. Zo zal het bij jullie niet mogen gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de andere moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal jullie dienaar moeten zijn. Zoals de mensenzoon niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
Ja. Dus jullie weten, hè, zoals dat in de wereld gaat, zoals dat bij mensen gaat, van nou, heersers die onderdrukken. En leiders die misbruiken hun macht. Hoe meer macht je hebt, heel vaak gaat het om, als het fout gaat ergens, geld, macht en vrouwen. Als het om mannen gaat dan natuurlijk. Als het om vrouwen gaat, zullen het wel geld, macht en mannen zijn. Maar meestal hoor je geld, macht en vrouwen. Dat gaat fout. Daar kunnen mensen niet mee omgaan. En Jezus zegt, zo mag het bij jullie niet zijn. Wie de belangrijkste wil zijn, die moet anderen dienen. Nou, hoe doe je dat dan? Jeanette? Als jij nou belangrijk wil zijn bij Jezus, dan moet je de anderen dienen. En hoe moet ik dat dan zien? Wat doe je dan?
Ervoor er anders te zijn dan die gewoon hier op aarde, laat maar zeggen. Als iemand voor jou nodig heeft, dan moet je je beschikbaar zijn.
Ja, maar noem eens iets praktisch. Een voorbeeld. Ja, want kijk, als je er zijn... Nou jongens, ik ben er. Tadaa, ik dien jullie. Nee, ja, dat is niet genoeg.
Je moet een luisterend oor hebben als die persoon een verhaal kwijt wil. Of als iemand goed ter been is, dan helpen om het huis schoon te maken. Zo dien je een ander.
Ja, iemand anders nog een voorbeeld?
Is het niet veel praktischer gewoon als al jouw soort koffie voor me?
Andersom, ja. Zal ik even koffie voor je halen, bedoel je eigenlijk?
Ja. Of een plek.
Ja. Ja. Ja, nee, jij bent duidelijk het heersertype.
Ja. De laatste zullen de eerste zijn, toch? Ja.
De plek vrij over de mond.
Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat is heel simpel. Heel simpel. Wij kwamen hier vanavond. Wij hebben de kachel aangedaan voordat iedereen er was. Bijvoorbeeld. Dat is heel praktisch, heel simpel. Ja, we zijn heerlijk aan het dienen. We hebben de kachel aangedaan. Het was lekker warm.
Ja, goed wel.
Mijn eigen belang.
Maar iemand anders, die heeft alle boodschappen naar boven gedragen. Er waren 3 mensen met flessen aan het sjouwen. Dat doe je dus niet voor jezelf, maar dat doe je ook voor een ander.
Ik heb koekjes gegeten.
Jij hebt koekjes opgegeten, zodat niemand anders hoeft op te eten.
Ja. Dan bespaar ik sommige mensen weer die kilo's.
Ja.
Dank je, Roel, dank je. Dienen.
Ik baal er al.
Dus zo kun je dus iets doen voor iedereen. Hier binnen, maar ook buiten. Nou, wat Jezus gedaan had, was natuurlijk... Daarom krijgt hij ook de hoogste kroon, de troon... Hij heeft het meest gedaan wat je kon doen. Hij heeft namelijk zijn leven gegeven. Hij is dood gegaan voor een ander. Hij heeft zichzelf laten kruisigen. Meer kan je niet doen voor een ander. Dat wordt van ons niet verlangd. Ja, tenzij het een keer ergens...
Dat is al een keer eerder te sprake gekomen.
Wacht even hoor, noem eens een voorbeeld.
Er zijn ook mensen die dezelfde leidersweg als Christus doen.
Nou, soms gebeurt dat misschien wel. Stel je voor, het is hier verboden... om christen te zijn, jij wordt gearresteerd en ze gaan jou martelen om te zeggen...
Vrijwillig.
Ja. Vrijwillig? Noem.
Vrijwillig die ook aan het kruis gaan en gemarteld worden.
Oh, ja, maar dat is niet echt, hè? Dat is gewoon toneel. Ja, ze worden wel echt gekruisigd,
ja.
Maar ze gaan niet echt dood.
Nee, maar waarom willen ze überhaupt gekruisigd worden dan?
Nou, omdat dan denken ze dat ze voor zichzelf doen ze dat vooral, niet voor een ander. Want dan kunnen ze zelf beleven van hoe dat dan geweest zou zijn. Ze doen het niet voor, ze gaan er niet voor een ander hangen. Van nou, ik heb een zieke moeder, laat ik mezelf kruisigen en dan wordt ze misschien wel beter. Zo'n soort constructie zit er niet in.
Maar
ze
gaan niet dood.
Ze gaan niet dood, nee. Ze worden er gewoon weer afgehaald.
Ja, zo als jezelf, dus dan moet je het al...
Maar ja. Het is wel zo, je moet niet dienen om te dienen. Je moet elkaar dienen om God te eren, niet om te dienen.
Ja, nee, dat is heel goed, anders krijg je een soort draaideur effect. Dan doe ik de deur voor je open, na u. En dan zeggen ze, nee, na u. Nee, na u. Nou, dan wordt iedereen helemaal kriegel van. Nee, zal ik koffie voor jou schenken? Nee, schenk het wel voor jou in.
Anders kom ik niet heen.
Doe normaal. Dat is achterlijk.
Anders gaat mijn kroontje niet gloeien.
Ja, daar krijg je echt jeukende knieën van. Doe normaal. Maar het zijn de dingen waarvan je ziet dat het nodig is, ga die gewoon doen. Dus als jij dus ziet dat er hier iets valt, dan moet je zeggen, nou, dan gaat iemand anders wel stofzuigen. Dat zou je een keer zelf kunnen doen, bijvoorbeeld. Dat gebeurt ook soms, want dat hebben we al geobserveerd, dat gaat de goede kant op. Dit is jullie eigen huiskamer, je moet hem dus zelf schoonhouden. Dat is de bedoeling, net als dat je zelf boodschappen moet doen. Ook zelf alles moet, je moet het zelf doen. Ik ga even naar mijn conclusie, want dan zie je dat ik weer aan het begin uitkom. Jezus die gaf alles. Meer dan iemand kon geven. Hij gaf zijn leven. Dat hebben wij allemaal nog niet bereikt, maar het zou kunnen gebeuren. de les is van het hele verhaal, van de eerste zullen de laatste zijn, de laatste zullen de eerste zijn. De les is, iedereen krijgt dezelfde beloning. Altijd. Eeuwig leven, redding, dat je in het koninkrijk mag zijn. Als je dan toch nog iets wilt doen, volg dan het voorbeeld van Jezus. Doe wat hij gedaan heeft. En daar bedoel ik niet mee, laat je aan een kruis snagelen. Nee, doe iets voor een ander. En dan kom je eigenlijk ook weer terug bij wat Jezus als antwoord gaf aan die jonge man. Wat moet ik doen? Nou, heb God lief boven alles en je naaste als jezelf. Dat was ook het antwoord wat hij gaf. En dat is ook waar dit weer eindigt. Zo kom je in de hemel. Volg Jezus.